Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Kijk, nu ga ik een hele mooie voorspelling doen, Menno. We zijn allebei nog heel erg jong.
Nou, spreek voor je.
Vergeleken met mij wel, ja.
En ik denk dat jij en ik sowieso nog gaan meemaken dat Duolingo een dividend aristocrat is. Dan zullen we dan wel in met pensioen zijn, allebei al.
Ja, beste belegger, het is donderdag 6 november. Welke aandelen kunnen wel dividend betalen, maar weigeren dat te doen? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert en kijkt. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Menno van Hoven en Karel Merks. We gaan twee interessante afleveringen opnemen met deze heren. Maar we beginnen met terugblikken op de afgelopen beursweek. Menno, wat is jou daarin het meeste opgevallen?
Ja, het meest bizarre was toch wel FMC Corporation. Zat tot vorig jaar in de dividendportefeuille. En die klapte echt met 46% in elkaar. Ongezien. En ik ben heel blij nu dat ik ze een jaar geleden op $67 weliswaar met verlies uit de dividendportefeuille heb gegooid.
Wat doet FMC en waarom ging die koers zo omlaag?
Nou, wat ze doen, ze maken gewasbeschermingsmiddelen. Dus herbiciden, insecticiden en fungiciden. Dus alles om gewassen ongedierte en ziektevrij te houden. Ja, en die markt die ligt er eigenlijk een paar jaar heel slecht bij. Dalende prijzen, voorraadafbouw bij klanten. En ja, hele belangrijke markt als Brazilië, dat ook mede door valuta, gaat al tijden heel slecht. Wat ze nu hebben gedaan is dat ze de activiteiten in India hebben verkocht. Maar ook exclusief die activiteit was er gewoon een veel minder sterke winst. Sterker nog, ze maakten verlies in het laatste kwartaal. Omzet blijft onder druk. En ja, op een gegeven moment, het probleem van dit aandeel is, ze betaalden, ja, omdat die koers zo hard gedaald, als een heel hoog dividend. Grote probleem is dat zij een best wel flinke schuldenlast hebben. Sterker nog, na die enorme koerstik hebben ze nu een beurswaarde van 1,7 miljard. Met een schuldpositie van 4,5 miljard. Dus qua schuldconvenanten zitten ze gewoon echt nu in een lastig pakket. Net debt EBITDA, dus de schuldratio, die is 5,3. Nou, normaal is tot 3 wordt een beetje als acceptabel gezond wordt dat beschouwd. Dus daar zitten ze ruim boven. En daarom hebben ze ook aangekondigd het dividend met bijna 90% te gaan verlagen. En dat is denk ik een van de belangrijkste redenen voor die koerstik. Het is voor het eerst sinds bijna 20 jaar geleden zijn begonnen met dividend betalen dat het überhaupt wordt verlaagd. En ja, de reden dat ik ze al een jaar geleden uit de dividendportefeuille gooide was vooral dat dat dividend al 2 jaar op dat moment stagneerde. Terwijl bij opnames het jaarlijks met 10% verhoogde. En ja, dat geeft mij ook wel een weer toch vertrouwen in de strategie, met name die we voor de dividendportefeuille voeren. Waarbij we echt heel scherp die dividendgroei in de gaten houden. Stagneert dat of zwakt dat af? Ja, dan is dat vaak een teken aan de wand. En we hebben nu gezegd een minimale groei van 5% voor alle aandelen per jaar. Duiken ze daaronder, dan gaan we heel serieus kijken van wat is er aan de hand en moeten we daar niet iets mee gaan doen. En in de tegenovergestelde richting werkt natuurlijk precies hetzelfde. En dat is het leuke. Ik had van de week een artikeltje geschreven over een Amerikaanse consultancy softwarebedrijf, Leidos. Wat met name de Amerikaanse overheid als grote klant heeft. En daar zie je juist iets omgekeerds. Die kondigden eind vorige week ze aan een dividendverhoging van 7,5%. Dat was de grootste in de geschiedenis van het bedrijf. Is nog steeds niet heel erg extreem. En dan zie je dat gelijk een dag erna, dat was gisteren volgens mij, of dinsdag, komen ze met cijfers en die waren beter dan verwacht. Dus vaak gaat het hand in hand. Als het goed gaat met het bedrijf, dan zie je een versnellende dividendgroei. En andersom ook. En dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden. Maar blij dat ik uit FMC was voor de dividendportefeuille.
Ja, dus, kan me voorstellen.
En nog één dingetje. Eli Lilly, moet het toch even zeggen. Is een van de nieuwe aankopen geweest in de dividendportefeuille. Begon heel slecht. Hè? Inmiddels draait dat helemaal om. En ze naderen gewoon weer de $1000 all-time high. Inmiddels hebben we een mooi rendement met dat aandeel bereikt.
Ja, we bedoel je in de dividendportefeuille?
Ja, in de dividendportefeuille. Ja. En Steffen, medebeheerder van de dividendportefeuille, is natuurlijk de expert op gebied van dit aandeel. En deze week maakt hij ook een heel mooi nieuw artikel daarover, waarin hij de laatste stand van zaken op een rijtje zet.
Oké, nou, we gaan zoveel mogelijk zaken in de show notes zetten, uiteraard.
Precies. En dan heb ik nog één klein dingetje. En dat, ik vind het echt bizar. Twee aandelen, drie eigenlijk, die jarenlang vlak lagen, helemaal niks deden. Dan heb ik het over Seagate, Western Digital en ook SanDisk. En die koersen die spuiten omhoog dit jaar. Allemaal meer dan 200% stijging. En het waren eigenlijk hele saaie aandelen. Wat doen ze? Ze maken data-opslagoplossingen. Nou, we hebben misschien thuis wel zo'n SanDisk van die USB-sticks. Maar ik heb zelf ook zo'n harde schijf van Seagate al jaren. Ja. Ja, dat was gewoon een dooie business. Alleen door die AI-boom is er ook steeds meer vraag vanuit datacenters naar die opslag-hardware. Deze aandelen die gaan helemaal door het dak. Gisteren weer all-time highs voor alle drie.
Heb jij enig idee hoe dat werkt? Want ik bedoel, ik zelf doe alles in de cloud. Alphabet, Amazon. Dat soort partijen groeien hun cloud enorm hard. Maar toch is er behoefte aan externe opslag.
Nee, maar dit is juist voor die datacenters die dus namens inderdaad een Alphabet en een...
Aansluiten op de cloud.
Nee, maar dat de cloud... Dat zit natuurlijk in die datacenters. En die expanderen. Dus die kopen al die dingen van...
Dus niet voor particulier gebruiken.
Particulier is slechts...
Okay, ik snap hem. Ja. Ja.
Dus dat was ook mijn gedachte altijd. Ze kopen alleen die dingetjes aan de particulieren. Maar het is juist de zakelijke markt.
Het is wel opvallend hoe hard die AI-boom nu gaat. Die zijn allemaal meer dan 200%. Ik bedoel, ik heb zelf Micron in de portefeuille.
Die gaat geweldig. Ja.
Bijna 200%. Iets minder slecht. Maar het is wel opvallend hoe hard het nu gaat met alles.
Ja, nee, absoluut. En elke keer, dan komt een tikje, maar dan toch schiet het daarna weer omhoog. Je ziet het ook in de dividendportefeuille met de halfgeleide aandelen. Long Research nu gewoon plus 130% year to date. Ja, bizar.
Een groot bedrijf en toch bijna ruim verdubbeld. Ja, zeer ruim verdubbeld. Ja, dat was een Menno.
Dat was een van mij.
Karel, wat viel jou het meeste op?
Ja, ik keek het meeste uit deze week naar de cijfers van Duolingo. En de hoofdreden was, het sentiment was echt extreem negatief. Om twee redenen. De eerste reden was, we gaan nooit meer wat leren. Want op het moment dat we straks de Meta-bril hebben, of we hebben de AirPods, dan kan ik gewoon met jou in welke taal dan ook, kan ik je verstaanbaar maken. Dus we willen nooit meer wat leren. En ten tweede, mochten we wel wat willen leren, dan doen we dat niet meer via Duolingo, maar gewoon via Gemini of ChatGPT. Dus we hebben heel erg negatief sentiment. Meer dan 10% van de aandelen waren uitgeleend om short te gaan. En gisteravond kwamen de cijfers. Die waren echt heel erg goed. Dus de bottom line 10%, de tientallen procent omhoog. De top line 10% omhoog. Marge omhoog. Alles echt heel erg goed. Eén zin schrokken beleggers echt enorm van. En dat Duolingo heeft aangegeven van, de kans op dit moment is zo groot in educatie. En we naderen het moment dat onze software zo goed is als de beste leraar wereldwijd. Dus we willen ons echt vol gaan richten op het binnenhalen van nieuwe gebruikers. We hebben nu 135 miljoen gebruikers. En het moet eigenlijk naar een paar miljard toe. Dus dat betekent dat wij de marge iets minder belangrijk gaan vinden op korte termijn. Alsof er een wesp gestoken reageerde aandeelhouders. Dus after hours ging er 22% af van de koers. Dus we zijn weer op het punt beland waar we eigenlijk in april waren. Bijvoorbeeld met Google. Van we gaan nooit meer zoeken via Google. Dus Google is afgeschreven. Toen schoot Google van 150 naar 280 nu. Of bijvoorbeeld Meta in 2022. Toen ze opeens ook heel veel gingen investeren in de metaverse, of hoe ze dat ook noemden. Weet je, en ik denk echt dat er een enorme kans ontstaan is in Duolingo op dit moment, nog veel groter dan eerst. Ik heb alleen één probleem al zo direct. Het is vandaag donderdagochtend, dat straks donderdagmiddag de Amerikaanse beurs open gaat. Want mijn kaspositie is nul. En ik ga wel bijkopen, dus ik moet er even kijken hoe we dat gaan regelen.
Oké, het is jammer dat ze dan geen dividend betalen. Hè? Zo logisch natuurlijk voor zo'n groeien. Maar dan komen we zo in dat
onder. Ja, maar je hebt wel ruimte. Want ze hebben bijvoorbeeld geen schulden.
Ja.
Ze hebben 1 miljard ruim aan cash. Elk kwartaal loopt die cash flink op. Dus ze kunnen makkelijk een dividend uitbetalen of ze kunnen beginnen met het terugkopen van eigen aandelen. Alleen nu zijn ze gewoon cash aan het stapelen. En het leuke is ook van een nieuwe gebruiker aansluiten is zo goed als gratis. Dus ik denk dat het wel elk moment een aankondiging kan kopen van misschien...
Een buybackje.
Ja, dat zie je bij heel veel bedrijven. Die beginnen als eerste met buybacks, omdat het belastingtechnisch voordeliger is en daarna pas een dividend.
En je kunt stekken daar weer snel uittrekken als het toch minder gaat.
Ja, klopt. Maar dat doet heel veel bedrijven natuurlijk. Hè. Van het dividend is echt heilig. En je hebt heel veel bedrijven die al 50 jaar of langer dividend elk jaar verhogen. Daar
heb ik zo'n mooi voorbeeld van.
Heel mooi. Ja. En die bedrijven gebruiken dan de inkoop van eigen aandelen als een soort flexibele schil. Dus in tijden van een recessie koop je wat minder in. En in tijden van hoogconjunctuur koop je wat meer in. Zodat het dividend omhoog kan blijven gaan. En aangezien wij... Kijk, nu ga ik een hele mooie voorspelling doen, Menno. Wij zijn allebei nog heel erg jong.
Nou...
Vergeleken met mij wel, ja.
En ik denk dat jij en ik sowieso nog gaan meemaken dat Duolingo een dividend aristocrat is. Dan zullen we dan wel in met pensioen zijn allebei al. Ja, maar ik denk dat het gaat gebeuren. Ja,
ik weet niet of ik daarin mee kan gaan, maar het is mooi dat je dat
maak
durft
te vertellen. Maak jij een goede reden om een keer contact
mooie,
te houden.
Mooie voorspelling. Overigens is wel aardig ook om te melden voor abonnees van Beleggersbelangen. Op het forum van Beleggersbelangen, waar abonnees toegang toe hebben, heeft zich een prachtige discussie ontsponnen over het aandeel Duolingo, wat er allemaal gebeurt. Ik denk een van onze best bezochte en gebruikte draadjes. Zal ik ook in de show notes zetten. En want dit aandeel is er eentje die, dankzij Karel, want die heeft het ooit getipt, volop in de belangstelling staat van de abonnees. Karel, wil jij nog andere dingen noemen in jouw terugblik?
Nee, dat was het belangrijkste.
Nee, nou, dat was het belangrijkste.
Voor kennis.
Want we hadden al een bruggetje gemaakt naar het eerste hoofdonderwerp. Menno die wilde het graag hebben over dividendweigeraars. Mooi woord, Menno. Ik weet niet of je het zelf hebt begonnen.
Ja, nee, het schoot me ineens te binnen.
Ja, het wordt ook in het is geen Anglo-Saksische term voor dat.
Ik moest de kop voor mijn artikel bedenken. Dus we gaan gewoon proberen of die door de eindredactie heen komt.
Ja, nou, de dienstweigeraars, maar dividendweigeraars, dat is er ook één. Leg toch even uit wat zijn in jouw ogen dividendweigeraars en vooral wat moeten beleggers daarover weten?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel aandelen die gewoon een dividend betalen, veel die het ook jaarlijks verhogen. En dat zijn de aandelen waar we ons met dividendportefeuille natuurlijk op richten. Maar er zijn ook heel veel mooie aandelen die naar mijn idee makkelijk een dividend kunnen betalen, maar dat op de een of andere manier vooralsnog... niet doen. En dat zijn vaak wel hele mooie beleggingen, waarvan een aantal ook gewoon rond de hoogste koers ooit staat. Dus onderliggend gaat het goed. En misschien juist omdat het op de beurs goed gaat, is er ook geen incentive voor het management om met een dividend te beginnen. Want wat je wel vaak ziet in de praktijk is, als die beurskoers achterblijft, dat een dividend nog wel eens wordt aangegrepen, juist om die koers omhoog te krijgen. Heb ik zo'n leuk voorbeeld van. Nou, kan ik gelijk wel doen trouwens.
Nou ja, maar je hebt het dus over bedrijven die gewoon als een tieren die lopen, eigenlijk gewoon zat dividend zouden kunnen uitbetalen. Maar
vaak
die
schuldenvrij.
Schuldenvrij bewust voor kiezen om dat niet te doen. Maar waarom doen ze dat dan niet?
Nou, ik heb in dat artikel heb ik vier tips. En eigenlijk bij geen één daarvan ben ik tegengekomen in het jaarverslag of bij aandeelhouderscommunicatie van waarom ze geen dividend uitkeren. Dat is dat laten ze gewoon helemaal open. Wat ze wel vaak doen, dit soort bedrijven, is eigen aandelen inkopen. Wat natuurlijk ook prima is. Maar ik vind het vooral een gemiste kans. Omdat je als belegger loop je gewoon het hele herbeleggingseffect loop je mis. Je kunt één keer investeren in aandeel. En de meeste mensen die zullen het herkennen. Als je een positie hebt die is succesvol en hij wordt groter, groter, groter. Ja, dan is het niet heel erg tempting om bij te gaan kopen. Omdat je gewoon al een hele mooie aankoopprijs hebt. En omdat die positie waarschijnlijk al heel fors is op de rest van je portefeuille. En het dividendje, al zou je dat kunnen herbeleggen. Ja, dat is dan gewoon, laat maar zeggen, een soort van gratis geld. Wat je kunt gebruiken om toch die positie te blijven verhogen. En zeker als zo'n beurskoers jaar in jaar uit blijft stijgen. En dat dividend zou ook nog eens een keer groeien. Ja, dan kun je gewoon zoveel extra rendement behalen met dat dividend. En Microsoft is natuurlijk een heel mooi voorbeeld daarvan. Is al in een relatief vroeg stadium begonnen met het betalen van dividend. Inmiddels ruim 20 jaar op rij. En die zit ook vanaf dag 1 in de dividendportefeuille. En die zit ook op het hoogste totaalrendement. Vooral ook, of voor een groot deel ook door dat dividend. Wat gewoon elk jaar met 10% ongeveer omhoog gaat de laatste jaren. Daarvoor nog harder. Ja, dan heb je gewoon bij een startkoers van waarop we ze kochten in 2011 van 25. Ja, hoe ga je dan nu kijken wat ze aan dividend betalen? Dat is gigantisch. En al die dividenden, al die jaren zijn herbelegd. Inmiddels zijn er bijna 60 dividenden die herbelegd zijn op koersen vanaf $25 tot elke keer hoger. En het dividend groeit ook elk jaar. Ja, en dat is gewoon een heel groot stuk van je totaalrendement inmiddels.
Maar dat is dus een voorbeeld van een bedrijf wat wel het dividend betaalt. Maar jij zei je hebt 4 voorbeelden van bedrijven die dat niet doen.
Ja, nou, sowieso. Ik heb wel een aantal algemene opmerkingen nog te maken. Inderdaad, in dat omslagverhaal deze week heb ik 4 aandelen die ik aantrekkelijk vind die geen dividend betalen. Maar er zijn er nog veel meer. In de S&P 500 zijn er, als ik me niet vergis, op dit moment 96 bedrijven die nog geen dividend betalen. En heb je het voornamelijk over de bekende technologie, software aandelen, snelle groeiers. Bekende voorbeelden zijn ook bijvoorbeeld Adobe Systems. De grootste, meest opvallende weigeraar voor mij is Amazon.com. En als je dan ook kijkt onderliggend wat die aan cashflow genereren. Ze hebben nu iets van 60 miljard in netto in kas. En over een paar jaar wordt gewoon verwacht dat ze meer dan 100 miljard per jaar bizarre getallen aan vrije kasstroom gaan genereren. Nou ja, daar kan wat mij betreft best wel een klein dividendje vanaf. Maar die doen dat voor ons nog niet. Wat je wel ziet de laatste jaren, een trend van, laat maar zeggen, sectorgenoten. Vorig jaar begon dat een beetje. Meta, Alphabet, ook Salesforce is erbij gekomen. Die zijn allemaal begonnen met betalen van een dividend. En die hebben dat inmiddels ook voor het eerst verhoogd dit jaar allemaal. Dus die, ze zijn ver achterbij bijvoorbeeld Microsoft. Maar die zijn in ieder geval dat traject begonnen van jaarlijks dividend uitkeren en groeien. En die kunnen dat nog jaren volhouden, die verhogingen. Maar er zijn dus ook nog heel veel die dat niet doen. Elk jaar komen er wel weer iets van 20, 30 bij. Afgelopen jaren. Dit jaar bekende aandelen die zijn gestart met het betalen van dividend is bijvoorbeeld Expedia, VeriSign aandeel wat ik in een eerder omslagverhaal heb getipt. En het laatste voorbeeld, dat is wel grappig, volgens mij zit hij ook in de koerswijze, PayPal.
Die maakt ook deel uit van ons vaste universum, inderdaad. Ja.
Inderdaad, nou, die zijn dus toevallig vorige week begonnen met een eerste dividend. En dit is wel zo'n aandeel wat qua koers dus echt, als ik me niet vergis, behoorlijk is achtergebleven. Ja. Ja, die kunnen ook makkelijk een dividend betalen. Hè. Oorlogskas. Dat is een beetje de rode draad in mijn verhaal. Een sterke balans, vaak gewoon een enorme kaspositie, enorme cashflow generatie, die gewoon jaar in jaar uit blijft groeien. En eigenlijk totaal geen reden om geen dividend te betalen.
En je hebt het over het artikel wat je maakt voor beleggersbelangen voor volgende week. Ja. Dus dat kunnen we nog helaas niet in de show notes zetten. Abonnees kunnen dat wel lezen.
Ja, precies. En daarin heb ik er dus 4 uitgelicht. 4 aandelen, 4 dividendweigeraars. Waarvan de meeste, wat ik al zei, inmiddels wel. Of waarvan de meeste schuldenvrij zijn en wel eigen aandelen inkopen. Alleen dat dividendje ontbreekt er nog aan. En ik kan er een paar van noemen. Ik weet niet, jij bent hoofdredacteur.
Nou, noem er 2 dan.
Dan gaan we er 2 op. Ja, dan gaan we er 2 weggeven hier. Nee, eentje ervan is, en dat is misschien wel de meest bekende van het viertal, dat is Monster Beverage. Nou, vind ik op zich wel heel interessant dat die nog geen dividend betalen. Het is best wel een groot bedrijf inmiddels.
En bekend om het hoogste rendement van de afgelopen 30 jaar, geloof ik, toch?
Je bedoelt gewoon qua totaalrendement?
Ja, totaalrendement.
Ja, of dat nu nog zo is, weet ik niet. Maar ze doen het in ieder geval heel goed.
Het is echt belachelijk. Dat is iets van 30.000 of 40.000 procent rendement. Omdat ze zo vroeg in het proces al naar de beurs zijn gekomen.
Ja, moet je nagaan. Ja, moet je nagaan. Dus dat je gewoon, toen ze naar de beurs gingen, al een dividendje.
Ja, wanneer gingen ze naar de beurs?
Jaren 90,
ja.
Kijk,
ja.
En dit is zo'n aandeel in een sector. Kijk naar PepsiCo, Coca-Cola. Ja, daar zitten gewoon de mooiste dividendgroeiers.
Ja, maar het grappige is, want je ziet dus nu een trend naar gezonder leven. En als er iets ongezond is, is het zo'n halve liter monsterblik. Ik bedoel.
Nee, maar die hebben ook wel light varianten, toch? Inmiddels?
Nee, volgens mij niet, toch?
Als ik een Red Bulletje pak, dan is het maar, altijd een...
Ja, maar Red Bull is helemaal naar sugar-free en naar light varianten. Ja. Maar hier stoppen ze ook nog veel meer ingrediënten in om je bloeddruk omhoog te krijgen.
Ja, mooie niche, denk ik.
Ja, maar blijkbaar blijft het toch verkopen. En ze doen ook meer. Hè? Het is niet alleen die energy drink. Ze hebben nog meerdere merken. Ze doen ook aan water. En ze hebben zelfs ook een aantal alcoholhoudende dranken. Maar die Monster, ik weet niet precies hoeveel het is. Dat zal wel de
hoofdmoot. Maar je hebt echt 25 verschillende soorten smaken. En...
Ja, en dat zijn van die mega blikken.
Maar je kan ze ook minimaal in een halve liter krijgen. Dat zijn de kleinste hoeveelheden.
Ja, het past echt bij jou, zo'n Monster Energy.
Focus bij de
Maar goed, dit bedrijf dat groeit dus gewoon jaarlijks de omzet 7-8%. Enorme mooie groeicijfers in een sector die het gewoon heel... Kijk dan vooral naar PepsiCo, Coca-Cola. Ja, dat gaat niet zo hard in die bedrijven. Zeker in PepsiCo ligt enorm onder druk. En ook de winst groeit elk jaar nog met dubbele cijfers. Ook dit bedrijf is schuldenvrij. Kopen wel eigen aandelen in. En ja, die genereren op jaarbasis gewoon een vrije kaststroom van 1,7 miljard. Wat de komende jaren alleen maar verder gaat oplopen. Ja, en daar kan prima een leuk dividendje af van 1-2%. Dat kunnen ze makkelijk betalen.
Ja, want even voordat je naar nummer 2 gaat, Menno. Dit zijn dus aandelen die ga je sowieso nog niet in de dividendportefeuille opnemen. Omdat ze uiteraard geen dividend betalen.
Klopt, ja.
Maar jij vindt het wel, jij vindt deze aandelen wel koopwaardig qua koerspotentieel wat ze hebben.
Nee, zeker. Gewoon onderliggend. Het zijn allemaal aandelen die gewoon zowel qua omzet als winst gewoon echt mooie groeicijfers laten zien. Ja. Dus 5% plus tot hoger per jaar. Die allemaal bijna schuldvrije balans of in ieder geval een hele sterke balans hebben. En die gewoon een groeiende vrije kaststroom hebben. Dus,
en op het moment dat ze dividend gaan betalen... ook wel in beeld komen voor de dividend.
Ja, nee, zeker. Zeker. Ja. Dus zeker. Dan komen ze absoluut op de radar. Het is niet zo dat we eerst een track record van 10 of 25 jaar afwachten.
Nee.
Sterker nog, als ik het idee heb dat dividend... en vaak geven ze het zelf ook aan. Bijvoorbeeld Dell Technologies is een mooi voorbeeld. Dividendportefeuille aandeel. Die hebben bij het eerste dividend letterlijk gezegd... we gaan het elk jaar met dubbele cijfers verhogen tot 2030. Ja, dan dat is voor mij eitje.
Ja, dus, dan wordt het beheren van de dividendportefeuille opeens heel makkelijk.
Dat maakt voor mij heel, heel makkelijk, ja. En het gaat ook heel goed tot nu toe. Okay. Dus, maar goed, dat doen ze helaas niet allemaal.
Nee.
Zo'n voorspelling.
Maar goed, als iedereen de dividendportefeuille zou kunnen beheren, Menno, dan is het voor jou ook niet meer leuk. Dus,
dat is ook zo. Ja.
Hey, wat is je tweede tip voor de luisteraars
de
en kijkers?
De tweede, dat is denk ik wel de minst bekende voor het grote publiek. Ik denk dat we er ook nog nooit over
Karel
hebben geschreven.
Karel kijkt heel nieuwsgierig of die bij het grote publiek hoort of niet.
Gewoon bij de massa, kom maar op.
We hebben er nog nooit over geschreven in beleggersbelang in ieder geval. Dat is Keysight Technologies. En wat doen die? Die maken test- en meetsystemen voor ontwerp, voor telecommarkt, voor defensie, halfgeleiders, automotive. En die profiteert van groeimarkten, thema's als ruimtevaart, quantum computing, 5G, 6G... en het is eigenlijk heel raar dat het bedrijf niet meer op de radar staat, vind ik dan. Het is volgens mij wel een S&P 500 aandeel trouwens. Maar die laten gewoon al jarenlang hele mooie groeicijfers zien. Ook dit jaar weer, of voor de komende jaren, 6,5-9% omzetgroei verwachten analisten gemiddeld per jaar. En dan heb je het over een bedrijf met ook weer in dit geval 800 miljoen netto in kas. Per saldo schuldenvrij dus. Vrije kaststroom van 780 miljoen geschat voor dit jaar. En nog geen dividend wat ze betalen. Wel voor zijn eigen aandelen inkopen. En ja, al kijk ik dan naar waardering. Een geschatte KW van 26. Dat vind ik, gezien de groei voor uitzichten, vind ik dat heel, heel acceptabel. Alle analisten of bijna alle analisten die erop zitten, die geven ook een koopadvies. Ja, dat verbaast me dan helemaal niks.
En maar, jij nu ook?
Nee, zeker. Ja, dit zijn wel mooie aandelen. En toevallig, volgens mij gisteren of eergisteren, maakten ze ook een flink sprongetje. Het is echt, die zit gewoon in de juiste markten, juiste business. Laat wel heel, heel structureel mooie groeicijfers zien. De verwachtingen zijn ook prima. En waarom geen dividend? Dit is wel eentje die zeker op de radar staat nu.
Keysight Technologies, tickercode.
Ticker Keys. K-E-Y-S.
Ja. Oké. Okay.
En dan heb ik er nog twee. En die ga ik de naam niet van noemen. Nee. Maar dat zijn, ik denk voor sommige mensen wel verrassende namen.
Kan je van schrijven?
Ja, eentje doet aan, misschien een van de grootste concurrenten van Thermo Fisher. Dus laboratoriumapparatuur, analytische instrumentatie. Ja, ja. Vergelijkbaar, ook qua groei, qua fundamentals. Alleen deze betaalt nog geen dividend. En de andere, en dat is misschien wel een verrassing, maar dat is meer een sectorgenoot van Nike, Adidas. Hebben we ook... verschillende keren ik dan over geschreven. Doet het...
Beginnen met de letter D?
Ja, heel goed, Karel.
Ja, maar meer gaan we niet, verklappen.
Precies, en die staan dus minst 60% dit jaar. Bizar.
Ja.
Maar
ja.
Al ga je onderliggend...
Ik heb er nog één geraden.
Heel goed, heel goed. Al ga je onderliggend kijken. Ja, dat ziet er gewoon prima uit. Ja. En de waardering is nu ook laag. Ja. En schuldenvrij. En ja, ik bedoel, ik zou zeggen, begin gewoon met een dividend. Dan gaat die koers echt wel bijtrekken.
Dat... Voor de luisteraars en kijkers die nog geen abonnement hebben. Dit is het moment om er eentje af te sluiten. En het verhaal van de week van Menno. Wat komende week op de site komt te lezen. En ook die andere twee aandelen te kunnen aankopen.
Ja.
Kende jij deze trouwens? Die
kies kende ik niet.
Die kende
ik
niet. Nou ja, dan hoor je inderdaad bij de massa.
Zeker. Ik ben een simpele ziel.
En het leuke is, in mijn zoektocht naar de aandelen... kwam ik er nog één tegen die qua activiteiten heel erg vergelijkbaar is met het Keysight.
Ja.
Maar die bewaar ik. Ik was door mijn tekst ook heen voor het omslagverhaal. Ja, ja. Die bewaar ik voor mijn eerstvolgende tip. Dus er komt nog een hele mooie aan.
Ja, nog dat een is, reden om een abonnement op beleggersbank te nemen.
Ik wou het zeggen, ja.
Max, okay. Hier ben je ook.
Dankjewel Menno. We gaan dit hoofdonderwerp, deze aflevering, afsluiten. Wil je meer weten over wat er in de terugblik is genoemd en over de genoemde dividendweigeraars? Kijk dan in onze uitgebreide show notes. In de volgende aflevering bespreek ik met Karel zijn nieuwste favoriet. Een aandeel waarvan hij de komende jaren minimaal 300% rendement verwacht. Toch, Karel?
Klopt.
Ja, klopt, ja. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. En wil je geen aflevering missen, abonneer je dan ook op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en Spotify. Tot de volgende aflevering.